Je luistert naar een nieuwe aflevering uit de podcastserie van RVO over het GLB. Vanaf 1 maart kun je bij RVO aangeven of je in 2023 wilt deelnemen aan het GLB. In deze podcastaflevering praat ik, Christel van Raay, met Nadine Meijer. Nadine is adviseur in het team Grondgebonden van RVO en GLB-ambassadeur. In ons gesprek richten we ons op de grootste veranderingen in het nieuwe GLB. En we geven antwoord op vragen die Nadine krijgt op bijeenkomsten met boeren. Denk hierbij aan: aan welke conditionaliteiten moet ik dit jaar voldoen? Hoe breed moet de bufferstrook zijn? En hoe bepaal ik of ik mee kan doen aan de ecoregeling? Nadine, laten we beginnen bij de basis voor deelname aan het GLB. Dat is het voldoen aan de zogenoemde conditionaliteiten. De deelnemers aan het GLB kennen deze term inmiddels. Kun je in het kort aangeven wat er dit jaar anders is aan deze basisvoorwaarden?
Ja, deze zijn uitgebreid met meer vergroeningseisen en bestaan uit de RBE's, de uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen. Daarvan kennen we al de meeste uit het vorige GLB. En uit de GLMC's, de goede landbouw- en milieucondities. En daarvan zijn er 10, waarvan er 4 echt nieuw zijn. En dat zijn de bufferstroken, de bodembedekking in het najaar en in de winter, waarvan de belangrijkste nieuwe is de najaarsbedekking op klei, de eisen voor gewasrotatie en het 4% niet productief houden van het bouwland.
Mm-hmm. En je benoemde als eerste de bufferstrook. Ik begrijp dat er ook vrij veel vragen over komen van boeren. Bijvoorbeeld, ja, hoe weet ik hoe breed mijn bufferstroken moeten zijn? En waar kan ik kijken hoe RVO aangeeft hoe dat op mijn bedrijf is? Kun je daar iets over vertellen?
De breedte van de bufferstrook is afhankelijk van de waterloop waar de bufferstrook langs ligt en de grootte van het perceel. Nu hebben we in mijn percelen zijn er 2 kaartlagen te zien waarin de waterlopen te zien zijn, dus de verschillende types. Bijvoorbeeld de ecologisch kwetsbare waterloop, de kaderrichtlijn water, waterlopen, de overige waterlopen, waar bijvoorbeeld de gewone sloot onder valt, en de droge sloot. En langs die waterlopen zijn dan ook de bufferstroken. Worden voorgesteld met een paarse lijn. En die kunt u dan zien hoe breed ze worden.
En als je dat dan in het systeem bekijkt. En ik begrijp dat er best wel mensen zijn die zeggen: op mijn bedrijf, dit klopt niet allemaal. De eerste vraag is dan: hoe kan dit? Maar de tweede vraag is natuurlijk ook: hoe kun je dat oplossen, zeg maar, als je dit ziet op jouw eigen percelen?
Ja, als je op je eigen percelen ziet dat er iets niet overeenkomt met de werkelijkheid, dan kun je in de gecombineerde opgave aangeven dat dat niet klopt. Dus bijvoorbeeld dat het type waterloop niet klopt, of dat de bufferstrook volgens jou een andere breedte zou moeten hebben.
Mm-hmm. En dat is tot op het moment dat je echt gaat aanvragen. Is dat het enige wat je eigenlijk kunt doen? Aangeven waar volgens jou de onjuistheden zitten?
Ja.
En een ander punt, wat andere vraag die vaak voorkomt, is: hoe kom ik eigenlijk aan die 4% niet productief? Wat kun je daar allemaal op inzetten?
Bijvoorbeeld je landschapselementen, dus heggen, hagen, houtwallen, sloten of poelen.
Mm-hmm.
Bufferstroken, akkerranden of bijvoorbeeld groene braak.
Mm-hmm. En klopt het dat die 4% niet productief, dat die dit jaar eigenlijk komt te vervallen voor, nou ja, in relatie tot dit?
Voor de basisbetaling is het inderdaad een jaar uitgesteld in verband met de oorlog in Oekraïne en de voedselzekerheid.
Mm-hmm.
Op het moment dat je meedoet aan de ecoregeling of aan het ANOB, begint de vergoeding voor inkomstenderving pas te lopen op het moment dat je 4% behaald hebt.
En je noemde ook nog even de bedekking van in het najaar van kleigrond. Wat kunnen mensen daar praktisch mee doen?
Deze eis is inderdaad nieuw. In het najaar op kleigrond moet je voor een bepaalde periode, dat is 1 augustus tot 30 november, voor 8 weken 80% van je bouwland bedekt houden. Nou, dit kan bijvoorbeeld door de hoofdteelt die dan nog staat, door een vanggewas dat je inzaait, of een groenbedekker, door het laten liggen van gewasresten of laten staan van stoppels. En die 8 weken hoeven niet aan één gesloten te zijn. Dus er mag ook bijvoorbeeld nog 4 weken de hoofdteelt staan en dan even wachten en dan weer 4 weken een groenbedekker inzaaien.
En is het daarmee ook echt praktisch toepasbaar?
Ja, we merken wel dat het praktisch toepasbaar is.
Dat is wel de reactie van mensen wanneer je deze uitleg erbij geeft.
Ja, dat klopt.
En wanneer je nou voldoet aan de conditionaliteiten,
Dan ontvang je bij deelname aan nieuwe GLB zo ongeveer €220 per hectare. En voor de eerste 40 hectare krijg je als ondernemer een extra premie van zo ongeveer €54 per hectare. Waarom is dat? Waarom is dat onderscheid gemaakt?
Vanuit de EU was er deze periode de wens om wat minder geld te laten belanden bij de grote bedrijven en dat her te verdelen over de in verhouding wat kleinere bedrijven. En daarom is er voor de eerste 40 hectare een herverdeling geweest. En krijg je daar dus een extra premie bovenop.
Oké. We gaan er in deze podcast een beetje in vogelvlucht doorheen. Maar ik begrijp van de conditionaliteit, daar is ook een specifieke webinar over gemaakt.
Ja, dat klopt. 22 januari is daar een webinar over geweest. En daar worden bij alle conditionaliteiten in detail uitgelegd hoe je daaraan kunt voldoen.
Dus dat is in ieder geval iets wat we straks ook in de linkjes bij deze podcast zetten. Als we dan doorgaan naar landschapselementen. Die zijn nu ook onderdeel van de basispremie. Hoe werkt dat?
De landschapselementen kun je vanaf 1 februari intekenen, net zoals de landbouwpercelen. In mijn percelen is er een laag beschikbaar die je aan kunt zetten. En daar zitten alle landschapselementen in. En daar kun je dan uit overnemen welke bij jouw bedrijf horen.
Mm-hmm. Overnemen of moet je het zelf echt aangeven?
Je kunt ze aanklikken en dan kun je bijvoorbeeld als de helft van de sloot van jou is, kun je dat knippen. Of als de hele sloot van jou is, kun je het hele landschapselement overnemen. En dat wordt dan een apart nieuw perceel in je percelen.
En hoe zit het dan met sloten van bijvoorbeeld gemeente of waterschap die aan jouw percelen grenzen?
Om het landschapselement op te kunnen geven, moet het aangrenzend zijn aan landbouwgrond. En je moet er de beschikking over hebben. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je onder andere moet kunnen beslissen wat voor beheer er plaatsvindt en wanneer dat beheer wordt uitgevoerd.
En als je dan specifiek die landschapselementen, die kun je ook meenemen in die 4% niet productieve bouwgrond, hè?
Ja, dat klopt. En daarvoor hebben een aantal een weegfactor meegekregen. Dus dan telt de oppervlakte van bijvoorbeeld een sloot, telt 2 keer mee voor de berekening van die 4%.
Als iemand nou wil weten van hoe ziet mijn situatie er straks uit, vanaf wanneer kun je gaan intekenen?
Het intekenen van de landschapselementen kan vanaf 1 februari.
En is er een reden dat RVO dit niet alvast op een kaart heeft gezet?
De reden waarom je zelf moet intekenen is dat wij niet weten hoe elke specifieke bedrijfssituatie eruit ziet. Dus je kunt zelf aangeven welke landschapselementen van jou zijn en bij jouw bedrijfssituatie horen.
Als we nu overstappen naar de eco-regeling, dan zijn er verschillende dingen waar je aan mee kunt doen, hè, de eco-activiteiten. Maar ten eerste heb je te maken met de instapeis. Mag je überhaupt meedoen aan de regeling? Ik begrijp dat je dan werkt met een schijf van 5, om dat te bepalen, zeg maar, of je voldoende punten hebt. Kun je uitleggen hoe dat in zijn werk gaat?
Je hebt inderdaad voldoende punten nodig op de milieudoelen. Om aan de eco-regeling mee te kunnen doen, kun je dus punten halen met de eco-activiteiten die je uitvoert. En je moet voldoende punten halen op de verschillende milieudoelen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld op biodiversiteit, klimaat, landschap, water, bodem en lucht. En hoeveel punten je moet behalen is afhankelijk van hoe groot je bedrijf is. Voor 2023 moet je 4,5 punten per hectare gaan halen en daarna 5 punten. En die punten zijn dan verdeeld over de verschillende milieudoelen. Dus een deel van die punten moet je halen op biodiversiteit, deel op landschap, et cetera. En elke eco-activiteit heeft per hectare punten voor elk thema. En door die eco-activiteiten op een aantal hectare uit te voeren en bij elkaar op te tellen, kun je dus zo genoeg punten halen om mee te doen.
Mm-hmm. En vervolgens krijg je dan, als ik het goed heb begrepen, de stap naar dat de eco-activiteiten, dat daar ook een waarde aan toegekend is. Klopt dat? Er is een duidelijk verschil tussen de punten die je nodig hebt om mee te mogen doen en vervolgens de waarde die gekoppeld is aan een eco-activiteit.
Ja, op basis van de punten bepalen we of je mee kunt doen, dus of je voldoende bijdraagt aan de milieudoelen. En wat de uitbetaling dan wordt, dus brons, zilver of goud qua premie, dat bepalen we op de waarde van de eco-activiteiten. En elke eco-activiteit heeft dus per hectare ook een waarde. Die tellen we allemaal bij elkaar op. Het aantal hectares en de eco-activiteiten die zijn uitgevoerd. En dan kijken we in welke categorie je valt voor de waarde brons, zilver en goud. En welk bedrag daar dan bij hoort per hectare.
En als je dat zelf een beetje wilt uitproberen, van waar kom ik nou uit en wat wordt er nou eigenlijk dan van me gevraagd, dan kun je gebruik maken van de simulatietool. Die in ieder geval bij mijn RVO staat als ondernemer. Wat kun je daar eigenlijk specifiek uitproberen? Wat is daar het grootste voordeel van om die tool eens in te vullen?
In die tool kun je je eigen percelen ophalen, want er zit een link met mijn percelen in. En dan kun je aangeven voor al je percelen of je er een eco-activiteit uitvoert en welke dat is. En dan berekent de tool hoeveel punten en hoeveel waarde je haalt. Dus of je genoeg punten haalt om mee te doen aan de milieudoelen. Dus of je mee kunt doen. En daarna hoeveel waarde je haalt met die activiteiten. Dus hoeveel je uitbetaling is.
Mm-hmm. En hoeveel je uitbetaling is, dat is dan aan een schaal gekoppeld. Hè? Dan heb je het over brons, zilver en goud. Waar het dan.
Ja, dus als je genoeg waarde haalt voor de instapijs brons, dan krijg je de betaling brons per hectare bovenop je basis. En mocht je genoeg halen voor de instapijs van zilver, dan krijg je zilver. Dus hoe meer waarde je haalt, dan kun je dus in een hogere trede komen.
Ja. En als je nou op een perceel meerdere activiteiten doet, wat ik me goed kan voorstellen, maar ook omdat je bijvoorbeeld ook al meedoet aan het ANLP. Zijn dat soort situaties er veel? Dat je dus dezelfde dingen doet vanuit het ANLP als vanuit de eco-activiteiten bijvoorbeeld?
Ja, er zijn een aantal situaties, maar er zijn ook heel veel situaties waar dat niet het geval is. En dan moeten we even kort ingaan op dubbele financiering. We mogen vanuit de overheid niet twee keer betalen voor dezelfde activiteit. Want dan is er dus sprake van dubbele financiering. De simulatietool houdt er al rekening mee als je twee eco-activiteiten op het perceel uitvoert of er sprake is van dubbele financiering. En mocht dat zo zijn, dan geeft die automatisch de hoogste waarde van de activiteit waar je dus het beste mee scoort op waarde.
Mm-hmm.
Mocht je nou ook een agrarisch natuurbeheerpakket hebben op je perceel, dan staat er een tabel op onze website waarin er sprake is van dubbele financiering. Dus in welke situatie je eigenlijk op moet letten.
Mm-hmm.
Er zijn er situaties waar geen sprake is van dubbele financiering. Denk daarbij bijvoorbeeld aan weidegang in de eco op kruidenrijk grasland uit het agrarisch natuurbeheer.
Mm-hmm.
Maar bij bijvoorbeeld dat kruidenrijke grasland uit het agrarisch natuurbeheer en grasland met kruiden in de eco is er wel sprake van dubbele financiering. En dan kun je in de simulatietool het vinkje ANLB aanzetten.
Mm-hmm.
En dan houdt de simulatietool er rekening mee dat de punten van die activiteit wel meetellen voor je eco-regeling, maar dat je de waarde laat uitbetalen in het ANLB.
Ja. En dat gaat het weer specifiek dus over die punten die bepalen of je überhaupt mee mag doen aan de eco-regeling.
Ja.
Ja. En daarom is het dus wel belangrijk om hem daar ook wel op te voeren.
Ja, zeker.
Ja, oké. Okay. Je gaf al eerder in een gesprek aan dat je vaak de vraag krijgt van welke activiteiten hebben nou veel waarde. Ja, ik denk dus dat dat vrij makkelijk te vinden is. Welke waarde gekoppeld is aan een activiteit. Maar heeft het ook nut om op die manier naar eco-activiteiten te kijken?
Zoals we al eventjes benoemden, heb je natuurlijk die tredes brons, zilver en goud. Dus mocht je met de waarde bijna op brons zitten of bijna of zilver, dan is het soms goed om te kijken wat je kunt doen om dan net een stapje verder te komen, zodat je wel die betaling of die extra betaling ontvangt.
Mm-hmm.
Nu denk ik dat het goed is om te beginnen om eerst de eco-activiteiten in te vullen die je misschien al doet op het bedrijf en te kijken hoe ver je komt. En daarna te kijken welke activiteiten dicht liggen bij jouw bedrijfsvoering en goed passen. En dan te kijken wat dat uitmaakt. Maar mocht je er dan nog steeds net niet zijn, dan kun je natuurlijk kijken naar een activiteit die wat meer waarde heeft en of die past binnen je bedrijf, zodat je wel in brons of zilver komt.
Mm-hmm.
Maar het gaat natuurlijk, de eco-regeling is voornamelijk ervoor bedoeld dat je kijkt wat past binnen jouw bedrijf.
Ja, in jouw omgeving.
In jouw omgeving, ja.
Ja, ja. En ik heb begrepen dat er ook je wordt ingedeeld in een regio, of je bent ingedeeld in een regio. En die, in de regio waarin je zit, dat bepaalt deels ook wat de waarde is van de activiteit.
Ja, dat klopt. We hebben Nederland inderdaad, hebben we twee regio's. En die regio die is eigenlijk gebaseerd op gelijke milieuomstandigheden en een gelijk bouwplan.
Mm-hmm.
En aan die regio hangt dan verschillende waarden vast. En dit mm-hmm. heeft te maken met de kosten en de inkomsten voor die eco-activiteiten. En het inkomstenverlies ook van die activiteiten die verschillen tussen de regio's.
En kun je dan op het moment dat je dat in die simulatietool aangeeft, moet je dan per perceel aangeven in welke regio dat perceel valt?
Ja, je kunt per perceel aangeven in welke regio dat valt. Dus ook als je percelen hebt in verschillende regio's, dan kun je dat daar aangeven.
In iedere podcast is wel eens aan de orde geweest dat er bepaalde maatregelen, die activiteiten die mensen graag wilden uitvoeren, dit jaar nog niet meegenomen kunnen worden in het hele aanbod, zeg maar. Dat je nog niet kunt selecteren. Zijn de maatregelen die er nu zijn, waar bestaan die zo ongeveer uit? Is er een soort onderverdeling? En is het ook zo dat dit het pakket is waar we deze hele GLB-periode mee werken?
Er zijn voor 2023 22 eco-activiteiten, die staan inderdaad vast. Wat meer uitgelegd op onze website, maar denk daarbij bijvoorbeeld aan hoofdteeltactiviteiten, veemaatregelen zoals verlengde weidegang, maar ook activiteiten op niet-productieve landbouwgrond. Maar de komende jaren kunnen hier zeker nog eco-activiteiten bijkomen. En voor 2024 wordt er bijvoorbeeld gekeken naar niet-kerende grondbewerking en precisielandbouw.
Als je nu kijkt dat we in hoofdlijnen lopen we nu vooral de wijzigingen door in deze podcast. Dan gaan we niet heel diep op alle details in. Maar een belangrijk is wel, wat zijn nou de momenten waarop je als ondernemer echt iets moet doen? Tussen 1 maart en 15 mei kun je deelname aan het GLB doorgeven. 15 mei wordt dat dan definitief in een gecombineerde opgave. Wat moet je dus in die periode voor 15 mei, wat moet je daarin doen als boer? De nieuwe dingen die je dan moet doen.
Vanaf 1 februari, dus nu, kun je beginnen met het intekenen van de landschapselementen. Die kun je dan straks namelijk ook opgeven in de gecombineerde opgave, want daar ontvang je straks ook basispremie over de oppervlakte daarvan. En dan vanaf 1 maart kun je in de gecombineerde opgave ook opgeven welke eco-activiteiten je gaat uitvoeren en op welke percelen.
Dan krijg je vervolgens een jaar. Nou ja, een aantal dingen lopen natuurlijk al voor 15 mei. En een aantal dingen daarna. Hè. Dus dan krijg je een jaar waarin ook allerlei dingen van invloed kunnen zijn op of iets werkelijk lukt. Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar, je kunt wel kruidenrijk grasland willen. Maar op het moment dat je niet voldoet aan de eisen van kruidenrijk grasland door het jaar heen genomen. Dan is dat dus een activiteit die je voorgenomen hebt, maar die je dus niet uitvoert. Wat gebeurt er dan?
Nou, op het moment dat je hebt opgegeven in de gecombineerde opgave dit jaar dat je die activiteit gaat uitvoeren en het lukt niet, dan kun je dus tot de definitieve aanvraag in november die activiteit eruit halen en aangeven dat het niet gelukt is. Je krijgt daarvoor geen extra sanctie, maar je gaat natuurlijk dan wel omlaag in punten en waarden voor de ecoregeling. Dus dat is iets om rekening mee te houden.
Ja, want in feite krijg je wat je niet gedaan hebt, zeg maar, of wat in ieder geval niet succesvol is geweest, daar krijg je geen vergoeding voor.
Nee, dat klopt. De uitgangspunt voor deze periode is dat we gaan betalen voor alles wat is uitgevoerd.
Ja, ja. En krijg je dan tussentijds ook nog controles? Of is dat aan het eind? Of hoe werkt dat?
De controles blijven grotendeels hetzelfde zoals ze gewend zijn. Dus dat zijn controles ter plaatse door de NVWA, maar ook veel administratieve controles. Nu is het wel zo dat als we door het jaar heen, dus tot de aanvraagperiode, iets constateren of iets zien dat iets afwijkt met wat je hebt aangevraagd, dan krijg je daarvan een alert en dan leggen we dat terug en dan kun je dat dus nog aanpassen zonder dat daar direct een sanctie aan vast zit. En dan aan het einde van het jaar dan doe je je definitieve aanvraag en die komt dan hopelijk zoveel mogelijk overeen met de werkelijkheid.
Ja, ja, je zegt een alert, maar dat is dan inderdaad een vraag of een signaal van ja. Ons valt op dat, je hebt dit opgegeven, kijk hier nog eens naar. Dus je krijgt dan ruimte om
Om dat aan te passen in je aanvraag.
Ja, of uit te leggen waarom of uit te leggen, het inderdaad verkeerd waarom overkomt misschien. Ja. En kun je, stel dat je al merkt vrij vroeg in het jaar dat de bepaalde activiteiten die je voorgenomen had, dat dat niet gaat lukken. Kun je dan ook bedenken, dit gaat niet werken, dus ik ga toch nog een andere activiteit erbij doen. Want ik wil wel in een bepaalde zilver of goud terechtkomen bijvoorbeeld.
Na 15 mei kun je wel eco-activiteiten eraf halen. Dus als iets niet gelukt is, dan kun je dat aangeven. Mm-hmm. Maar je kunt er geen activiteiten meer toevoegen na 15 mei.
Dus het kan dan ook zijn dat mensen denken, ik geef voor de zekerheid even een extra activiteit op, want ik wil niet onder mijn minimale puntenaantal komen. Want dat lijkt me wel een belangrijke.
Ja, dat is iets wat kan. Maar het is goed om in de gaten te houden dat op het moment dat je het niet uitvoert, dat je dan dus minder punten en minder waarde haalt. Dus dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld terugvalt van zilver naar brons als je het niet uitvoert. Of misschien van brons naar geen betaling. Of dat je opeens te weinig punten hebt om mee te doen.
In alle podcasts die ik gemaakt heb over dit onderwerp merk ik dat het best wel complex is. Hè? Zowel van wat boeren aangeven, maar ook de uitleg vanuit RVO of van mensen van de provincie die hier aan werken. Als je hier als ondernemer eigenlijk op een gegeven moment de bomen door het bos niet meer ziet, wat doe je dan?
We hebben heel veel webpagina's bij RVO met uitleg over het nieuwe GLB. Maar mocht je er niet uitkomen, dan is RVO ook bereikbaar via de chat bijvoorbeeld, of via de telefoon of via het contactformulier. En dan kun je hulp krijgen. Maar hebben het er bijvoorbeeld ook eens over met collega's. Want voor hen is het natuurlijk ook nieuw. En dan kun je het samen hebben over wat je plannen zijn voor komend jaar.
Mm-hmm. En ik begrijp dat voor de landschapselementen echt specifiek iemand is die je daarmee verder kan helpen.
Ja, voor de landschapselementen, voor het intekenen specifiek, kun je een belafspraak maken. En dan word je teruggebeld op een afgesproken moment door iemand die er alles van af weet en die je kan helpen met het intekenen van de landschapselementen.
En een aantal van de dingen die we vandaag besproken hebben, die komen ook voort juist doordat jij die bijeenkomsten in overal in het land eigenlijk je verhaal vertelt. Je bent ook ambassadeur voor het GLB. Waarom vind je dat belangrijk, die rol?
Ik vind het heel belangrijk om de zaal in te gaan, maar ook dit soort dingen te doen voor het nieuwe GLB. Omdat er heel veel informatie is, nieuwe informatie. Het is een grote verandering met vorig jaar. En ik vind het heel belangrijk dat iedereen die informatie kan krijgen, alle vragen kan stellen die er leven. En gewoon ja, er goed mee aan de slag kan volgend jaar. Dit jaar.
Dit jaar al, ja. Hey, dankjewel voor je toelichting.
De vele vragen die Nadie afgelopen weken kreeg, hebben dit gesprek gebruikt om jouw handvatten te geven voor deelname aan het GLB. In de geschreven tekst bij deze podcast vind je verschillende links voor aanvullende informatie. Op www.rvo.nl/nieuwglb vind je een link naar alle podcasts over het GLB. Via de contactbutton op de website kun je eventuele vragen of opmerkingen doorgeven. Bedankt voor het luisteren.